Hooggeëerd publiek, dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd publiek.
Ja, ja, en vanaf een hele bijzondere locatie. We gaan niet precies raden, vertellen waar we zitten, dat mag u raden, maar we hebben allerlei bijgeluiden en op basis daarvan kan het in ieder geval bekend worden, denk ik. Nou, dit is de stem van Joep Verruijten. Tegenover mij zit Kirsten van Santen, aan de knoppen zit Matthijs Mol, Hooggeëerd publiek, de cultuurpodcast van Dagblad van Noorden, Leeuwarden Courant, nummer 43. En we hebben een Oerol special, zeg ik. Ja. Ja, daarmee zeg ik misschien iets over de locatie.
Het is een kleine hint.
Het is een hele kleine hint. We gaan het hebben met Sabine Pater, artistiek leider van Oerol, over het festival. We spreken met Eva Meijer, actrice die daar een bijzondere voorstelling laat. We gaan het hebben over wat Azing te berde brengt. En we gaan het hebben over de actualiteit. En daarmee beginnen we aan de wal. Want Kirsten, het literair festival Harlingen zit eraan te komen. En jij hebt daar iets bijzonders mee te doen.
Ja, 10 juni gaat het los voor de derde keer, het literair festival in Harlingen. Dus het voorportaal van Oerol, zou je kunnen zeggen. Want die dag barst ook Oerol los. Maar literair angehouchten kunnen aan de vaste wal blijven. Of eventjes in ieder geval. Want daar is een festival van landelijke allure, kan ik wel zeggen. Met een hele goede programmering. En ik mag dat aan elkaar praten. Dus ik ga dat presenteren. Connie Palme komt. Die zal een hoop fans hebben. Nina Weijers is er. Die ooit de Anton Wachterprijs won in Harlingen. Want in Harlingen wordt sinds jaren en dag de Anton Wachterprijs voor het beste literaire debuut eens in de twee jaar uitgereikt.
Mag je meteen uitleggen voor de mensen die dat niet weten wie Anton Wachter is of was?
Ja, Harlingen is denk ik wel een beetje een literaire stad en een heel geschikt podium. Om een andere reden waar ik misschien zo nog op kom. Maar het is ook de geboortestad van Simon Vestdijk. Ik weet niet of jij goed thuis bent in zijn oeuvre.
Nee, dat oeuvre is zo groot dat ik daar niet goed thuis in kan zijn. Daar is het mij te groot voor. Maar ik heb wel wat van hem gelezen.
Ja, ja. Nou, hij is hij heeft een alter ego geschapen, Anton Wachter. En die woont in het stadje Laringen. Gemodelleerd natuurlijk naar Harlingen. Vestdijk is geboren op de Voorstraat in het centrum van het stadje, nummer 61A. En daarvoor zijn geboortehuis prijkt ook een beeldje van ja, die jonge Vestdijk of Anton Wachter.
Een kleine zwarte man is dat, of niet?
Ja, oei, ja, beelden zullen we. Dat is weer een hele andere hoek van het nieuws in Rotterdam.
Hij staat daar met een schooltasje, staat mij bij.
Staat hier, heel mooi beeldje, heel rank is hij. Dus Harlingen ontpopt zich een beetje als een natuurlijke biotoop voor het literaire. Dat vind ik ook zelf echt, want ik ken Harlingen tamelijk goed. Ik ben er ooit begonnen als gemeenteraadverslaggever. Het is een havenstad. Het is naar buiten gericht, niet naar binnen gekeerd. Er komen passanten langs, ideeën waaien voorbij, in en uit. Dus het is een inspirerende omgeving, vind ik wel. Vestdijk is opgezocht, die dacht daar zelf een beetje genuanceerder over. Hij heeft geschreven, de Harlinger is voorzichtig, afwachtend en sceptisch.
Oh ja, zoals bijna iedereen in Noord-Nederland. Ja.
Precies, dus dat is niet zo opmerkelijk. En beschikt over een trek van wegwerpend ongeloof, die verbiedt om je aan eeuwige waarheden te onderwerpen. En dat is wel interessant, wegwerpend ongeloof. Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt, maar ik denk dat hij hier schrijft dat de Harlingers niet zo snel te porren zijn voor een eeuwige waarheid, voor een dogma, voor een illusie. Dus ze denken zelf na, ze zijn eigenwijs. Misschien ook wel heel erg creatief. En
ze laten zich geen onzin op de mouw spelen door schrijvers natuurlijk. Van fictie houden ze waarschijnlijk niet.
Nou ja, of juist wel. Omdat je dan heel erg flexibel en open staat voor de verbeelding. Nou, die verbeelding die komt wel echt aan het woord. Connie Palme, Nina Weijers, Auke Hulst komt.
Oh ja, heel goede schrijver.
Ik had een voorgesprekje met hem. Want Connie Palme en Nina Weijers willen graag geïnterviewd worden voor het publiek. Maar Auke Hulst gaat, weet hij nog niet precies wat doen. Hij gaat een beetje vertellen. Hij neemt zijn gitaar mee. Hij speelt dus een liedje. erg leuk, daar heb ik heel veel zin in. Myron Hamming komt.
Stadsdichter van Groningen.
Stadsdichter van Groningen.
Spoken word, man.
Ja, ja, die gaat ook een eigen optreden verzorgen. En er is muziek, Regina Forte, Ella en Hermen. Er is eten, drinken.
En Doeke Science.
En Doeke Science, heel belangrijk, want die is bezig met een biografie over niemand minder dan Trinus Riemersma.
Ja, die ken ik dan toevallig niet, maar ik weet wel dat Doeke Science alles weet over Simon Vestdijk.
Kijk,
heel veel.
Hij gaat ook een lezing houden. Ik hoop ook wel over Trinus Riemersma, want dat is een hele interessante Friese schrijver. Ja. Satiricus. Ja. En ik vind mensen die een biografie schrijven fascinerende wezens, want dat lijkt me ontzettend moeilijk en lastig om niet in een chronologische volgorde te treden. Dus ik ben benieuwd wat hij daarover gaat vertellen.
10 juni, jij moet presenteren en interviewen, een soort dubbelrol, zeg maar.
Ja, dat wordt een pittig middagje, ja.
Hoe laat begint het?
Het begint om 4:00, duurt tot 10:00 s'avonds, maar ik vind uitlopen prima, hoor.
En daarna stap je op de boot naar Oerol?
Daarna ga ik ongelooflijk swingen in de duinen, denk ik, ja.
Daar kijken we naar uit. Mooi programma in ieder geval. Grote namen daar in Harding.
Er zijn nog kaarten. Wordt georganiseerd door de bibliotheken. Kijk op de website. En het een en ander vindt plaats in de hele mooie tuin achter musea, het Hannemahuis in Harlingen.
Kijk eens aan. Ik wil het graag hebben over heksen. We hebben hier een tijdje geleden Jente Postuma gehad, die een boek heeft geschreven, Heks, Heks, Heks. En nou was afgelopen zaterdag was er een manifestatie waarbij de heksenjachten werden herdacht, of de slachtoffers van de heksenjachten werden herdacht. En dat leidde onder meer tot bijeenkomst in Appingedam, in Onstwedde en in Sneek.
In Sneek.
En nu zag ik in de Leeuwarden Krant een voorpagina stuk waarin werd gesteld dat er eigenlijk helemaal geen heksen zijn verbrand in Sneek.
Ja, dat was een foutje misschien, hè?
Ja, een foutje van wie?
Kranslegging.
Een foutje van wie? Van de organisatie van die heksenmanifestatie.
Ja.
Nou, ik sla erop aan, want er is wat aan de hand namelijk. Er is ook een heksenmanifest is er verschenen. Om een heksenmonument opgericht te krijgen onder meer. En er zijn met name historici, die hebben zoiets van, ja, dat zijn allemaal schrijvers, die hebben dat manifest opgesteld. Brechtje Hofstede is daarbij betrokken. Jette Postuma is
Suzanne Smit natuurlijk.
Suzanne Smit is daarbij betrokken. Nou, een hele rek. Marie Klaus, alias Anneke Klaus, is daarbij betrokken. Arthur Japin is daarbij betrokken. Allemaal schrijvers. Maar de historici zeggen van, ja, ze hebben de historici eigenlijk te weinig bij dit onderwerp betrokken. Dus nu wordt er een hoop onzin wordt er misschien wel verkondigd. Ja, onzin is een wat groot woord, maar het is niet allemaal even historisch juist wat de mensen die opkomen voor de heksen verkondigen.
Ja, want in Sneek bleek er dus geen heks vermoord te zijn.
Ja.
Het lijkt een beetje door te slaan. De organisatie heeft het ook erkend, hè?
Ja, ze gaan, als er een beeld komt, een monument komt, gaan ze het meteen al aanpassen. Het moet nog opgericht worden. En als het komt, dan komen wel de juiste namen erop te staan. Dus het loopt wat dat betreft misschien met een sisser af. Het is heel goed omdat die discussie nu dan al plaatsvindt. Want als je dat achteraf moet doen in de naam, wordt het een beetje raar. Ja.
Ik vond het vooral een ongelooflijk interessant detail. Of detail. Waarom er in Friesland waarschijnlijk geen of nauwelijks heksen ter dood zijn veroordeeld.
Vertel.
In tegenstelling tot Groningen en Drenthe. En dat heeft te maken met de manier waarop het juridisch gezag geregeld was destijds. In Friesland was dat centraal geregeld door het Hof van Friesland. En die hadden het hartstikke druk met een enorme berg zaken. En dan hadden ze geen plek voor onzin. In Groningen daarentegen was het lokaal georganiseerd, het juridisch gezag. En kennelijk was er dan wel plek voor onzin.
Ja,
processen.
Dus dat is heel erg lokaal bepaald. Een beetje willekeurig ook wel. Ja.
Willekeurig. En in Friesland was er toch wat meer structuur, waardoor je moest de gewichtige zaken en de minder gewichtige zaken tegen elkaar af moesten zetten. Ik dacht ook aan wat wij nu hebben met reptielen. Hè? Het is een soort. Er was een historicus van de Friese Academie die zei, het was natuurlijk een zondebok. Hè, die vrouwen. En in die zin is het een onzinzaak geweest. En wij hebben tegenwoordig ook een soort onzin. Dat is het verwijt van reptielen. We hebben een soort samenzweringstheorieën van Forum. Neem je dat serieus of verwerp je dat gewoon? En in Friesland is dat wat met een korreltje zout.
Gewoon. Ja, oké. Okay, nou ja, trek het. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat, is dat hiermee aandacht wordt gevestigd op de vrouwenonderdrukking en de minachting voor vrouwen door de eeuwen heen. Ja. Kijk, en dat is de boodschap die moet worden voortgebracht, denk ik. En die moet worden voortverteld. En...
Ja, want er zijn 16.000 heksen veroordeeld in Europa natuurlijk.
Dat is een ongelooflijk aantal. Ja. Goed. Oké, nou dat is waar ik op aansloeg. Maar wat ik al aankondigde, we gaan het hebben over Oerol. Dus dit lijkt me een heel mooi moment om ons in de eilandsferen te begeven en te gaan bellen met Sabine Pater. En jij mag het woord voeren, Kirsten.
Ja, ik
en als
heb
ik
er
wat wil
gesproken.
Roepen, dan
ja, roep bemoei je er graag mee.
Dan wil ik dat zeker doen. Dus daar komt ze vast aan.
Sabine Pater, opvolger van Kees Le Suy, haar voorganger die lang aan het roer stond.
De persoon die het hele programma samenstelt.
Ja.
Doet ze dat in haar eentje? Zullen we er,
gaan we er allemaal vragen zo.
Ja. Als ze opneemt.
Met Sabine.
Hallo Sabine, met Kirsten van Santen van de podcast Hooggeëerd Publiek. Je zit in de uitzending.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. En naast mij zit Joep van Ruiten, die gaat zich er ook mee bemoeien.
Heb ik al aangekondigd, ja. Dus,
hoi, waar bevind jij je op dit moment?
Ik bevind me op dit moment op het Oerolkantoor in Midtland, op Terschelling natuurlijk.
En hoe gaat het? Blaast de stoom uit je oren?
Nee, zeker niet. Nee, het gaat goed. Goede energie, dat tegelijkertijd. Vanmorgen zei een collega bij het laatste teamoverleg in de tuin wat we hadden, dat er overal tegelijkertijd kleine wondertjes gebeuren en ook nog even staan gebeuren. En ja, zo voelt het inderdaad wel. Ik denk dat dat mooie verwoorden.
Wat zijn nou kleine bommetjes?
Wondertjes,
kleine wondertjes.
Ja. Ja, dat is wel iets anders, ja.
Gelukkig. Die bommetjes moeten straks nog even tot ontploffing komen. Dat zal ongetwijfeld gebeuren.
Dat hoort ook een beetje bij Oerol. Er is altijd wel een bommetje in die 10 dagen tijd. Sabine, jij bent voor het eerst officieel aan het roer, sta je van Oerol. Wordt het daardoor dit jaar een ander festival?
Nee, ik ben inderdaad voor het eerst officieel artistiek leider, maar ik werk al ruim 10 jaar voor Oerol.
De verbinding is niet best. Je werkt 10 jaar voor Oerol, dat was het laatst verstaanbare wat hier doorkwam.
Oké, ik loop even naar buiten, wellicht gaat dat beter.
Ja.
Het is een wereld op
dan
zich.
Dan horen jullie misschien... Ja. De achtergrond wat gezellige collega's die weer druk bezig zijn. Wordt de verbinding beter, Kirsten?
Ja, volgens mij wel.
Oké, goed. Nee, ik werk inderdaad al meer dan 10 jaar voor Oerol. En wat ik wilde vertellen is dat het wordt zo'n jaar een iets ander festival. Maar eigenlijk is dat ook Oerol eigen om telkens door te ontwikkelen en te veranderen. Dus we hebben zeker wat nieuwe grote veranderingen dit jaar.
Wat is de grootste verandering?
De grootste verandering is eigenlijk dat we een groot nieuw festival hadden. Bij West aan Zee, bij het strand, bij paal 8. Afgelopen jaar, in 2022, hebben we nog een uitstapje gemaakt met 4 kleine festivalterreinen, 4 festivalorden noemden we dat. En voor de Oerol-kenners, de jaren daarvoor hadden we heel lang de Betonning en de Westerkijn als festivalterreinen. En nu maken we eigenlijk 1 groot nieuw festival hart. En dat heet De Deining. Mm-hmm. En we hopen dat dat een mooie grote centrale ontmoetingsplek wordt. Het ene deel is tussen de duinen en het andere deel is op het strand.
Mooi.
En de afgelopen dagen natuurlijk elke dag wel even gaan kijken hoe dat daaruit komt te zien. En dat wordt een fantastisch mooie plek volgens mij. Zeker met de weersvoorspelling nu natuurlijk.
Ja, het lijkt heel mooi te worden, hè?
Ik had begrepen dat het festival compacter is van opzet dan in voorgaande edities. Betekent dat jij als artistiek leider gewoon minder werk hebt mogen doen?
Ja, was het maar zo'n feest. Het is inderdaad compacter. En wat betekent dat? Betekent eigenlijk compacter in het aantal locaties dat we gebruiken vooral. Dus we hebben altijd theatervoorstellingen op locatie en expeditie, de beeldende kunst, de landschapskunst op locatie. En dat aantal projecten, dat hebben we gereduceerd. Dat is eigenlijk hetgene wat vooral compacter is geworden. En ook dat we dus in plaats van 2 of 4 festivalterreinen op orde hebben, hebben we nu 1 festival hart. En dat compacte gaat dus vooral over welke locaties gebruiken we en hoeveel locaties, hoeveel plek nemen we daarmee in.
Dat lijkt me vervelend als je dan voor het eerst artistiek leider bent dat je moet gaan inkrimpen. Terwijl dat altijd mocht uit, al je voorgangers mochten altijd maar uitbreiden.
Ja, precies. Nee, dat is gelukkig ervaar ik dat helemaal niet op die manier. De afgelopen jaren hiervoor was ik ook al deed ik deels al hetzelfde werk als wat ik nu doe. En het gaat niet zozeer. Het gaat ook over een nieuwe balans aanbrengen in je festival. Dus dan misschien het aantal voorstellingen op locatie is minder, maar we hebben juist wel weer volop straattheater in de straat van West- en Midland, zoals dat tot en met 2019 het geval was. En dus dat festival hart, dat is wel op 1 locatie, maar op die locatie is er van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds is er heel veel programmering.
Ja.
Dus eigenlijk op die manier meer geconcentreerd. Dus het is niet zozeer dat er in aantal minder programmering is, maar dat we dus beter gekeken hebben op welke plekken doen we dat en hoe maken we daar een samenstelling van.
En was dat een noodzaak? Werd het te groot? Liep het ging het buiten zijn oevers? Kon het eiland het nog aan?
Ja, het eiland kon het zeker nog aan, maar het is denk ik een samenstel van meerdere factoren. 2022, afgelopen jaar, was natuurlijk het eerste festival weer na de 2 coronajaren. Met heel veel plekken, maar zeker in de culturele sector, merk je dat er heel veel dingen veranderd zijn. Dat het ook weer even opnieuw met elkaar zoeken is van hoe doe je dat samen met elkaar. En toen merkte ik inderdaad afgelopen jaar dat we behoefte hadden om net wat meer grip op het geheel. Dus toen voelden we heel sterk van, nou, we gaan zeker niet groter. Wat als we in aantal plekken kleiner gaan? En de noodzaak zit ook in het ecologische vraagstuk. We hebben als festival een ecologisch pas ontwikkeld afgelopen jaar. En dat gaat onder andere over de vraag van, wat ik net al vertelde, hoeveel plek, hoeveel ruimte nemen we in en hoe gaan we om met de plek waarin we werken. Natuurlijk ook een financiële noodzaak of reden daarvoor, want er is heel veel kostenstijging, ook in onze sector, maar ook vooral in de gebieden eromheen, zoals leveranciers en techniek, et cetera. Gewoon een gemiddelde kostenstijging van 20% op.
Over die ecologie, je zou kunnen stellen, eigenlijk is het gewoon het beste voor het eiland en voor de ecologie. Dat is helemaal geen festival. Dat zou eigenlijk nog het beste zijn. Is daar wel eens aan gedacht?
Ja, hè? Die gedachte hebben we ook wel eens gehad inderdaad. Van, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe verantwoord je dat in deze tijd? Dat je toch zo'n heel groot festival organiseert. En het mooie is dat Staatsbosbeheer bijvoorbeeld al jaar en dag een van onze samenwerkingspartners is. En wij delen eigenlijk een visie daarin. Je kan natuurlijk op 2 manieren erover nadenken, even heel gesetteerd gezegd. Je kan zeggen, nou, we zetten om kwetsbare plekken, zetten we hekken omheen. En op die manier weren we mensen uit de natuur. Maar eigenlijk de visie die we samen delen is, we willen juist mensen kunnen laten genieten van natuur en laten ze een mooi landschap zien, zodat ze er vervolgens goed voor gaan doorgaan.
Ja.
En dat is eigenlijk een van de redenen waarom het wel heel erg geaard voelt om het festival te organiseren. En ook omdat we dat al zo lang in met partners als Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, etc.
Ja.
Dus we hebben heel nauw overleg altijd met hen over wat we wel en niet kunnen doen. Plus de locatie en het landschap zijn natuurlijk ook altijd een enorme inspiratiebron voor heel veel makers.
Ja.
Dus juist doordat er kunst zogezegd over gemaakt wordt, vertellen we ook die aan de oppervlakte niet zichtbaar zijn.
Ja. Gaat het heel erg over ecologie, de voorstellingen die jullie dit jaar hebben geboekt? Komen er ook andere thema's? Wat zijn de centrale thema's die voorbij komen de komende editie?
Ja, nee, het gaat zeker over meer dan ecologie. Ecologie is altijd een belangrijk thema van het festival, maar andere thema's ook. Een aantal voorstellingen gaan over bijvoorbeeld verlies aan biodiversiteit, over het mycelium, het ondergrondse schimmelnetwerk, want dat bomen in stand houdt en sowieso de hele natuur. Maar een ander thema voor ons is altijd, of eigenlijk voor de makers, diversiteit, meerstemmigheid, hoe ga je met elkaar om en hoe delen we verhalen die misschien in eerste instantie niet binnen jouw eigen blikveld zich begeven. Dus hoe brengen we letterlijk de maatschappij en andere wereld naar elkaar hier binnen en hoe heb je het daar met elkaar over?
Oké, een beetje afrondend. Hoe divers is het publiek wat er op het festival afkomt? Kijk, het zijn mensen, op een eiland kun je mooi bruin worden, maar het zijn mensen met een kleurtje? Of is het wat dat betreft nog heel erg blank en wit en van middelbare leeftijd? Hoe is die diversiteit bij jullie dit keer?
Ja, ik denk dat je kan zeggen dat in de culturele sector en ook bij ons is er inderdaad een groot deel is overwegend wit publiek en van middelbare leeftijd. Gelukkig zijn er ook heel veel mensen van kleur of zwarte mensen naar het festival komen. Ik weet niet of mensen met een kleurtje, ik denk dat dat iets meer goed is om het op die manier te zeggen. En we proberen daar ook steeds verder stappen in te zetten van hoe zorgen we in diversiteit in de brede zin van het woord. Dus het gaat niet alleen over waar je vandaan komt, maar ook wat zijn je overtuigingen of als het gaat over toegankelijkheid, maar ook bijvoorbeeld de Schellingers. Hoe zorgen we dat we een festival zijn waarbij zoveel mogelijk mensen zich welkom voelen? En wat moeten wij daaraan doen om dat zo te laten zijn? En elk jaar weer zien we dat er steeds meer jonge mensen naar het festival komen en dat ook het gedeelte niet-witte mensen steeds groter wordt. En,
Sabine, nog één vraag. Echt allerlaatste vraag. Ja. Roemrucht of geroemd is het oerrolgevoel. Sommige mensen die zwijmelen erbij weg. Heel kort, wat is in jouw beleving het oerrolgevoel?
Het oerrolgevoel is verwaaid en gelukkig bij een voorstelling zitten. En verrast worden, verwonderd worden. En vervolgens vaker, want die staat gewoon op dezelfde vloer als jij, kunnen praten over wat je gezien en gehoord hebt.
Kijk, dat is mooi verwoord. Dankjewel. We gaan zo meteen praten met Eva Meijering, een van de actrices die een stuk gaat brengen.
Ah, leuk.
En we wensen jou heel veel succes, veel plezier. En we spreken ongetwijfeld over de afloop en hoe het je bevallen is. Dus veel succes nogmaals voor
Dankjewel.
Jou en je team. Dankjewel.
Ja. Dank jullie wel.
Dat zegt ze wel mooi, Joep. Verwaaid en gelukkig. Zo zie jij er eigenlijk ook wel uit.
Ja, verwaaid. En dat ben ik nog niet eens. We zouden over de locatie we niet heel veel verklappen. Maar misschien kan Matthijs even een geluidje laten horen om de fantasie op gang te brengen. Dan gaan we daarna even bellen met Eva Meijering als die beschikbaar is.
Ja, want die is aan het repeteren in een duinpannetje zonder bereik. Dus we hebben afgesproken dat ze, als wij haar gaan bellen, dat ze even op dat duin klautert. En dan hopelijk krijgen wij haar aan de telefoon. Zij is aan het repeteren voor haar
voorstelling Salt.
Salt, ja.
Ja. Ja, maar als ze geen bereik heeft, hoe kan ze dan weten dat wij haar bellen?
Omdat we een tijd hebben afgesproken. Joep.
Ach ja, inderdaad. Ja. Ja. Dat is wel heel analoog. Heel goed. Ja, goed. Wordt spannend.
Ja, dit hoort bij Oerol. Dat kunst en vliegwerk.
Dat improviseren.
Ja.
Hallo met Eva.
Oh, je klinkt heel goed. Je staat op een duintop. Heel hoog, denk ik.
Ik sta nu hoog, ja.
Hoe is het met je? Ben je druk aan het repeteren?
Absoluut, ja zeker. We zitten nu net midden in de nood van de doorloop van gisteren. En vanmiddag om 2:00 hebben we een kleine doorloop. Of een doorloop met een aantal mensen erbij.
Kan jij eens schetsen hoe het eruit ziet in jouw duinpannetje? Het decor waartegen jouw voorstelling zich afspeelt. Wat moeten we voor ons zien?
Absoluut, absoluut. Nou, je komt met de fiets aan op een vlakbij de duinen. Mm-hmm. Onder de duinen dan loop je ongeveer 200 meter over een zandpad. En dat is, moet je al een klein beetje werken. En dan kom je aan een rand van een heuvel. En dan ga je links het hoekje om. Je ziet net nog de zee. En voordat je afscheid neemt van de zee, loop je naar beneden een duinkuil in. Mm-hmm.
Dat ziet er al vrij, als ik mag zeggen, magisch uit. Dat heeft de natuur mooi gedaan. Het is een soort totaal vlak zandlandschap, maar dan in een kuil. Heel zacht. En daarin staat ons sculptuur. En daarin staat ons decor. Mm-hmm. Dat is ontworpen door Morgana Marquez. En het is een... je ziet 8 poten van mm-hmm. rood staal. En daarachterin zie je een weggetje naar de horizon toe. Je gaat een bankje zitten en dat is je uitzicht, die weg met de horizon. En daarvoor die 8 roodstalen poten. Achterin zie je een drumstel, een muzikale installatie. Daar staat Michelle Samba in diezelfde rode tint van het decor. Mm-hmm. En in het midden ligt een vrouw.
En dat ben jij?
En dat ben ik.
En die vrouw, hoe ligt die erbij?
Ja, die ligt er redelijk neergekwakt bij. En je weet ook niet of ze... Waarschijnlijk slaapt ze, maar dat weet je niet helemaal zeker. Ze ligt in een onderbroek en daaromheen zijn wat kleren van haar. En zo begint de voorstelling. En dit zie je tijdens de inloop. Er is muziek te horen en als de voorstelling begint, wordt Eva wakker. En ze weet niet waar ze is.
Ze weet niet waar ze is. Begin. Nee. En ze begint dan te praten, denk ik, op enig moment. Ze gaat iets vertellen.
Zeker weten. Ze probeert te achterhalen waar ze is. Ze heeft dus weinig kleren aan en denkt, hé, hoe kan dit? Ze trekt langzaam haar kleren weer aan, bekijkt waar ze überhaupt is. Mm-hmm. En probeert weer te praten, haar lichaam ook aan te krijgen. Vanuit die neergekwakte houding, hoe werkt dat ook alweer eigenlijk, weer bewegen? En die huid, die ziet er ook een beetje gekkig uit. En haar stem doet het ook niet gelijk helemaal. En vervolgens weet ze met haar sterkste deel van haar wezen, namelijk haar ratio en haar hoofd,
ja,
weer redelijk zichzelf te beschaven. En dan kan de zoektocht beginnen naar waar ze nou eigenlijk is en waarom.
En wat is er met haar gebeurd? Dit is de stem van Joep van Ruiten, goeiedag. Maar wat is er met haar gebeurd? Wat is er met haar gebeurd?
Daar gaat de voorstelling over. Dus, okay. Enerzijds zou ik dan denken, ja, als dat daar gaat verklappen, dan weten we het allemaal al natuurlijk. Maar dat weet zij dus zelf ook niet. Ze weet niet waarom ze daar is, hoe ze daar gekomen is. Hoe en waarom, dat weet ze niet. En daar gaat die hele voorstelling over.
Maar we hebben kunnen lezen in de aankondiging dat het iets is met zout water, een dokter, haar ouders, haar huid. Onophoudelijke jeuk.
Ja, klopt.
Een ingewikkelde relatie met het eigen lichaam. Dat hebben we volgens mij allemaal wel. Een ingewikkelde relatie met...
Kijk, absoluut. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook dat we het allen hebben. Via herinneringen. Eva die zit daar... ik heet natuurlijk zelf ook Eva. Zit daar in die wereld die ze niet kent. En via herinneringen komt ze achter waar ze dan wel is. En die herinneringen die komen allemaal... zijn geïnspireerd op... mijn eigen herinneringen uit mijn leven van hoe ik omga met mijn lichaam. Of hoe ik heb leren omgaan met mijn lichaam. Omdat ik altijd jeuk heb.
Want jij hebt een huidaandoening.
Ja, ik heb eczeem. En dat is in vlagen in mijn leven meer en minder geweest. Maar dat levert natuurlijk als je altijd jeuk hebt. Ja, dan moet je wel. En als doktoren tegen je zeggen, je moet niet krabben. Eén ding wat je niet moet doen is niet krabben. Ja, dan luister je natuurlijk naar alle andere impulsen van je lichaam eigenlijk ook niet. Of nou ja, die onderdruk je dus ook. Je kan niet één ding niet doen. En daarin zie ik heel erg een parallel in hoe wij omgaan met onze eigen natuur en de natuur aan zich. Voor mij is controle dus enorm belangrijk. Maar als je nu kijkt naar hoe wij omgaan met de natuur, met het milieu. En er zijn natuurlijk veel vragen over hoeveel moeten wij controleren aan moeder aarde. En dat vind ik een hele terechte vraag. Maar ik zie dus wel een parallel in hoe wij ook met onze eigen natuur omgaan.
Ja, moeten wij krabben aan de natuur of moeten wij de natuur gewoon maar laten zijn dat die is? Is dat een beetje het...
Nou, dat zeg jij prachtig. Dat zeg je hartstikke mooi. dat is absoluut de vraag.
In Nederland moeten we krabben, denk ik. En er zijn heel veel mensen die dat vinden, want Nederland is behoorlijk klein. En we moeten flink krabben.
Peuteren.
Ja. Ja, zeker, zeker.
De agrariër in mij speelt op. Is dat iets? Speelt dat mee? Is dat een gedachte die je probeert op te roepen?
Ja, zeker. Ik vraag me absoluut af hoe gaan wij om met de natuur? En kunst hoeft niet geeft natuurlijk vragen om vervolgens iedereen op te roepen zelf daar een antwoord op te geven. En dus meer een loop op de situatie te geven dan antwoorden te poneren. Ja. Maar ik vraag mij zeker af hoe wij omgaan met onze natuur. We moeten iets. We moeten het anders. Dat is wat we natuurlijk steeds tegen elkaar zeggen. En de belangen zijn, schieten alle kanten op daarin. Ja. Maar we hebben een natuur zelf dus ook. Je hebt een lijf. En hoe ga je daar eigenlijk mee om? En vooral de scheiding tussen hoofd en lichaam. Ja. Hoe wij omgaan met controle. Wat we denken dat we kunnen controleren. Wat we denken dat we kunnen beheersen dus ook. Ja.
Mooie thema's zijn dit. Om af te ronden, Eva, hoe is het om... ik kan me voorstellen, het hebben van eczeem, het niet mogen krabben, wat het allemaal bij je oplevert. Hoe is het om zoiets persoonlijks, zoiets intiems te gaan delen?
In mijn ogen, alles wat je maakt als kunstenaar, dat start altijd vanuit een fascinatie die je hebt. Dus dat is altijd iets persoonlijks eigenlijk. Dus voor mij voelt het vrij logisch om dit te doen. Maar het is absoluut zo dat ik nog nooit eerder iets autobiografisch op deze manier heb gemaakt. Maar voor mij is het... Elk verhaal is persoonlijk en heeft iets kwetsbaars. En ik heb expres ook een schrijver Frank Sira en regisseur Michael Bloos en Michelle Samba voor de muziek erbij gevraagd. Mensen van buitenaf. Om het dus ook een groter verhaal te laten zijn dan alleen hoe ik omga met mijn natuur en met controle.
Dank je wel. Wij zitten aan onze tijd, maar je hebt ons ontzettend nieuwsgierig gemaakt. En we zien het een beetje voor ons, dat magisch realistische landschap waarin jij verkeert. Heel erg bedankt. En volgens mij mag je nu weer je duimpannetje afdalen om jezelf neer te kwakken.
Ja, dat ga ik doen.
Veel succes komende periode.
Ja. Heel veel succes.
Dankjewel.
Geniet ervan.
Fijne dag nog.
Dag.
Ja, ik krijg ook een beetje jeuk. Een soort positieve jeuk.
Ik moet even zeggen, Salt is te zien op Oerol van 7 tot en met 18 juni. En nou, ze spreekt er smakelijk over. De koning heeft het overigens al gezien.
Oh, kijk eens aan.
Die was op bezoek en daar mocht zij een stuk van voor laten zien al aan hem. Dus het is ook toch een beetje een paradepaardje dit van Oerol, heb ik
het
idee. Spoelt
het ook nog aan op het vasteland, denk je?
Ja, dat voor zover ik weet niet, maar ik hoop het eigenlijk wel.
Ja, het zou heel goed zijn. Ja, je hoeft niet in een duimpan te liggen om deze thematiek inzichtelijk te maken voor een breed publiek, denk ik. Nou, heel goed. Eva Meijering met haar voorstelling Salt. We gaan, zoals gebruikelijk, gaan we luisteren naar Azing, die zijn column al fluitend inleidt.
Terwijl we een hamburger aten, trok een eindeloze processie langs van roze meisjes. Dikke roze meisjes, dunne roze meisjes met glitterbroeken of roze of witte cowboylaarzen en roze cowboyhoeden, roze meisjes met overal hartjes tot de glazen van hun roze zonnebrillen toe, roze meisjes vermomd als aardbei, roze meisjes met hun roze moeder of roze meisjes met hun vader een enkele keer, die waren zelden roze, of met jongens, vaker, die waren ook vaker roze. Roze namaakveertjes woeien over het terrein. Zij gingen naar Harry Styles in het voetbalstadion achter ons. Wij niet. Evenmin als de mensen uit de stoet met t-shirts van The Doors en Genesis, met grijs haar of helemaal geen haar. Hier het publiek voor Peter Gabriel in de Ziggo Dome. Hier de minderheid. Hier niks roze. Goedenavond, zei Gabriel in het Nederlands en ontstak een kampvuurtje op het podium. Het is tegenwoordig moeilijk om te zien wat echt is en wat niet. Ik ben ook niet echt. Ik ben een avatar. Net als bij ABBA, maar die lieten hun avatars 20 jaar jonger en 10 kilo slanker maken. Die van mij is juist ouder, dikker en kaal. Als je als 73-jarige optreedt terwijl even verderop de 2,5 keer jongere Harry Styles staat, ontkom je niet aan zelfspot. Maar hij was wel echt en zijn optreden was geweldig. Met hits, nieuwe muziek en achtergrondbeelden van kunstenaars als Maarten Baas van de geschilderde klok op Schiphol en Cornelia Parker van de Fontein van Workum. Een man naast ons fotografeerde het met een telefoon in een Dark Side of the Moon hoesje. Zijn dochters had hij bij Harry Styles afgezet, vertelde hij, dus hij moest na afloop snel weer naar buiten. Naar een wereld die alweer helemaal roze was.
Ja, prachtig, Azing. Waar had jij heen gegaan als je de keuze had? Naar Peter Gabriel of Harry Styles, Kirsten?
Ja, Peter Gabriel natuurlijk. Jij ook. Samen met jou waarschijnlijk.
Ja, Peter Gabriel. Ja, dat denk ik. Ik heb daar een paar platen van. Ik weet niet of ik zijn live kon zetten. Maar dat is wel een hele theatrale muzikant. Maar dat is Harry Styles ook. Ja. En die doet ook Sledgehammer.
Is dat zo?
Ja, Harry Styles doet ook Sledgehammer.
Oh, dat
spelen.
Is nieuw voor mij. Ja, dan wordt het toch moeilijk kiezen. Ja. Nou, ik heb wel een dochter in die leeftijd, maar die heeft Michael Jackson net ontdekt. Dus wij zitten thuis nog niet in Harry Styles. Kijk. Fanschap, maar in Thriller en
Ik zou mij toch niet zo op mijn plaats voelen bij Harry Styles, denk ik.
Waarom niet?
Nou, vanwege dat jonge roze publiek wat erop afkomt. Dan ben je toch een beetje een vieze oude man van boven de 30.
Ja, het is jouw kleur ook niet. Het is jouw kleur niet.
Nee, ik ben van blauw. Ja, dat is ook wel zeker zo. Maar Azing die heeft dus ook gekozen voor het concert van Peter Gabriel. En het is heel goede recensies heeft het gekregen. Ja. Harry Styles kreeg ook goede recensies. We hadden vandaag, en het is vandaag een woensdag, een stukje in de krant dat er een meisje uit Sleen, of een vrouw uit Sleen, die had Harry Styles verleid om het geslacht van haar baby bekend te maken.
Zo, hè? Wat aardig dat hij dat heeft gedaan.
Ja, Matthijs weet er alles van, want die heeft het een stuk mede mogelijk gemaakt.
Onze technicus hier, ja.
Ja, nou, voortreffelijk. Ja, dat doet Peter Gabriel dan weer niet. Geslachten bekendmaken. Goed. En hiermee zijn wij aan het einde gekomen van onze Oerol Special. Met een uitstapje naar Amsterdam, naar Harry Styles en Azing en de Ziggo Dome en Peter Gabriel. Maar we gaan eruit met een geluid zoals inmiddels...
Beetje
gebruikelijk.
Ja. Traditioneel, hè? Traditiegetrouw.
En wie weet waar we zitten, mag het mailen. hgp@mediahuisnoord.nl. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dit was Hooggeëerd Publiek. De cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!